onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 103, vers 8, gelijk het gras is ons kortstondig leven, en vers 9, maar zeer gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, de versen 8 en 9 van Psalm 103.
Thank you.
stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we het vijfde vers van Psalm 51. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. En wat er verder volgt uit het vijfde vers van de 51ste psalm, na voorlezing van de wet des Heren. Vervolgens zal u gelezen worden uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Marcus, daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. We noemden u Marcus 2, de versen 1 tot en met 17.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Na sommige dagen is hij wederom binnen Capernaum gekomen. En het werd gehoord dat hij in huis was. En terstond vergaderden daar velen al zo, dat ook zelfs de plaats omtrent de deur hen niet kon vatten. En hij sprak het woord tot hen. En er kwamen sommigen tot hem, brengende een geraakte die van vier gedragen werd, en niet kunnende tot hem genaken, overmits de scharen, ontdekten zij het dak waar hij was, en dat opengebroken hebbende, lieten zij het beddeken neder, waar de geraakte op lag. En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot de geraakte: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En sommige van de schriftgeleerden zaten al daar en overdachten in hun harten: Wat spreekt deze aldus Gods lasteringen? Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? En Jezus terstond in zijn geest bekennende dat zij alzo in zichzelf overdachten, zeide tot hen: Wat overdenkt gij deze dingen in uw harten? Wat is lichter te zeggen tot de geraakte: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en neem uw beddeken op en wandel? Doch opdat gij mocht weten dat de Zoon des mensen macht heeft om de zonden op de aarde te vergeven, zeide hij tot de geraakte: Ik zeg u, sta op en neem uw beddeken op en ga heen naar uw huis. En terstond stond hij op. En het beddeken opgenomen hebbende, ging hij uit in aller tegenwoordigheid, zodat zij zich allen ontzetten en verheerlijkten God, zeggende: Wij hebben nooit zulks gezien. En hij ging wederom uit naar de zee, en de gehele schare kwam tot hem, en hij leerde hen. En voorbijgaande zag hij Levi, de zoon van Alfeus, zittende in het tolhuis, en zeide tot hem: Volgt mij. En hij opstaande volgde hem. En het geschiedde, als hij aanzat in deszelfs huis, dat ook vele tollenaren en zondaren aanzaten met Jezus en zondaren en zijn discipelen. Maar zij waren velen en waren hem gevolgd. En de schriftgeleerden en de fariseeën, ziende hem eten met tollenaren en zondaren, zeiden tot zijn discipelen: Wat is het dat hij met de tollenaren en de zondaren eet en drinkt? En Jezus dat horende, zeide tot hem: Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel Marcus 2, de versen 14 tot en met 17. Marcus 2, de versen 14 tot en met 17, waarvan wij u nu alleen nog het 14e vers lezen. En voorbijgaande zag hij Levi, de zoon van Alfeus, zitten in het tolhuis, en zeide tot hem: Volg mij. En hij, opstaande, volgde hem. Zingen wij van Psalm 145, het derde vers: Zij zullen uit de volheid van het gemoed. En het zesde vers: De Heere is recht in al zijn weg en werk. En wat er verder volgt uit de versen 3 en 6 van Psalm 145. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, de zaligmaker heeft discipelen geroepen om door hem onderwezen te worden en dat zij later ook zelf het woord van God zouden kunnen prediken. Petrus en Andreas, Jacobus en Johannes, vier vissermannen. En wie zou de volgende zijn? Zou dat een schriftgeleerde zijn, jongens en meisjes? Iemand die veel weet van de Bijbel. Iemand die zich verdiept heeft in Gods woord. Die heel veel dingen die God geopenbaard heeft, heeft nagezocht en uitgeplozen. Zou dat niet voor de hand liggen? Iemand die ook netjes leeft, geen zondig beroep uitoefent. En toch heeft de Heere Jezus dat niet gedaan. We horen juist vanmorgen van de roeping van Levi, een tollenaar, een zondaar. Daar werd op neergekeken. Daar wilde je geen goede bekende van zijn. Daar wilde je ook niet samen mee eten, als teken van vriendschap en omgang. En juist deze Levi, die zondaar, werd geroepen om Christus te volgen, om discipel te zijn, om het woord uit te dragen. En wat heeft hij later mogen doen, jongens en meisjes? Het evangelie naar Matteüs geschreven. God heeft hem daarvoor gebruikt. En nu zien we, geliefde gemeente, in de roeping van Levi, dat God naar zondaren omziet. Naar mensen die van zichzelf helemaal niet naar hem vragen, het verachten en het onedele in deze wereld. Levi, geroepen om discipel te zijn. De Heere roept zondaren. Met de hulp des Heeren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats verlossing. Ten tweede veroordeling. En ten derde verdediging. De Heere roept zondaren. In de eerste plaats verlossing. Ten tweede veroordeling. En ten derde verdediging. En voorbijgaande zag hij Levi, de zoon van Alfeus, zitten in het tolhuis. Levi, in het tolhuis, vlakbij Capernaum. Langs Capernaum liep een hele belangrijke weg, de grote handelsweg tussen Egypte en Syrië. Alle handelaars moesten daar langs. En als ze langs dat belastingkantoor, dat tolkantoor kwamen, moesten zij tol, moesten zij belasting betalen. Is dat dan verkeerd? Is dat zondig? Als je bij de belastingdienst zou werken? Op zichzelf genomen niet. Maar hoe was het in Israël? De Romeinen waren daar de baas. De Joden zelf hadden maar heel weinig te vertellen. En nu waren er Joden die zich lieten gebruiken in de dienst van de Romeinen om tol, om belasting te heffen. Maar jongens en meisjes, en daar zit het hem nou juist, ze deden dat in verreweg de meeste gevallen niet eerlijk. Ze vroegen meer belasting dan eigenlijk moest. En wat ze te veel vroegen, dat hielden ze voor zichzelf. Dat staken ze in eigen zak. En dan kunnen jullie wel begrijpen dat de Joden echt niet zo'n hoge dunk hadden van tollenaars. Die stonden bekend als dieven. Ze vroegen te veel. Maar ja, je kon je daar niet tegen verzetten. Want ze konden zo Romeinse soldaten erbij roepen om de orde te herstellen als er verzet kwam. Tollenaars. Dieven. Zo werden ze bekeken. Leugenaars ook. Als zij geld wilden geven voor arme mensen. Wij zouden zeggen, als ze geld wilden geven aan de diaconie. Dan werd dat geweigerd. Het was immers gestolen geld. Ze mochten ook niet getuigen voor de rechtbank. Het waren immers onbetrouwbare mensen. Nou, zo'n tollenaar wordt hier nou getekend. En voorbijgaande zag hij Levi. Hij zag hem. De Heere Jezus wist dus precies wat hij deed. Wat er in hem omging. Waar zijn hart naar uitging. En dat weet hij ook van mij. Dat weet hij van u. En dat weet hij van jullie. Leven we daar wel bij? God ziet ons altijd. En overal. Als we naar school gaan, waar we aan denken, waar we over praten op school. Als we aan het werk zijn, hoe we dat doen. En waar we dan over spreken of niet over spreken. Waar we aan meedoen en niet aan meedoen. En ook als we thuis zorgen voor het kinderen en het huishouden. De Heere ziet wat we al of niet zeggen tegen onze kinderen. Zijn panden aan onze zorgen toebetrouwd. Als we nooit iets zeggen over de Heer en zijn dienst. Als we zijn dienst niet aanprijzen. En als we niet liefdevol en ernstig waarschuwen tegen al datgene wat de wereld heeft te bieden. De wereld buiten de deur. Maar ook de wereld in huis. Denk eens aan de smartphone. De computer. De wereld in huis. De Heere ziet het, hoe het is in onze huizen. En hij ziet het, geliefde gemeente, als wij nog zondaren zijn, die wandelen op de brede weg. Misschien staat dan ook wel het geld bovenaan, zoals bij deze tollenaar. Want zo was het in het algemeen gesproken. Tollenaren wilde zichzelf verrijken. Dan hadden ze gemakkelijk leven. Dan konden ze maar doen wat ze wilden. Maar één ding vergaten ze. God zal verantwoording afeisen. Geldt ook ons. Dat komt een keer. Of we nu 100 jaar worden. Of 71 jaar. Of 40 jaar. Of 15 jaar. Dat kan ook. God zal verantwoording afeisen. En weet u wat nu zo wonderlijk is? Dat de Heere tot jong en oud komt. Hij ziet ons niet alleen. En hij laat ons dan verder niet aan ons lot over. Maar de Heere gaat spreken. Hij zag Levi, de zoon van Alfeus, zitten in het tolhuis. De Heere ziet het. Als we nog in de gevangenis zitten, de gevangenis, dominee. We zijn toch allemaal vrij? We zitten allemaal in de gevangenis van de zonde, in de gevangenis van de Satan, echt waar? En we doen graag wat de Heere verbiedt. En laten na wat hij opdraagt. Dat is de werkelijkheid. En het is zo erg dat wij die gevangenis niet eens als gevangenis ervaren. We beleven de zonde niet als zonde en de schuld niet als schuld, maar we gaan door. We zitten rustig in die gevangenis, totdat we opgeroepen worden om voor God te verschijnen. Maar de Heere komt tot ons. Hij komt tot ons. Hij spreekt tot ons en zeide tot hem. Ja, wat zou de Heer Jezus nou zeggen tot zondige mensen? Zou hij zeggen, er is voor u geen doen aan. U moet maar doorgaan op die weg waar u zelf voor gekozen hebt in Adam. Dat heeft toch de liefde van uw hart? Maar zo is het niet. De Heere zegt tot die tollenaar, volg mij. Dat is een bevel. Geen wens. Moeten we goed bij stilstaan. Het is maar geen wens dat een zondaar de Heere gaat dienen. Maar het bevel van die God die ons geschapen heeft, die ons leven in stand houdt, volg mij. Volg niet langer de duivel. Zoek het niet langer in de wereld. Ga niet door met je zondige leven. Volg mij. En dat woord, geliefde gemeente, komt vanmorgen tot ons allen. Niet in die bijzondere zin om discipel te zijn, zoals er 12 waren, maar wel in de algemene zin. Om leerling te zijn van de zaligmaker. Op zijn leerschool te komen. Het alleen van hem te verwachten. Stelt u toch onder mijn koninklijke heerschappij. Buig voor mij. Vreest zere macht. En dient zijn majesteit. Juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. En kust de zoon. Vanouds u toegezijd. Heer, u zijn toren verdelg. Voor aller ogen. Volg mij. Dat geldt nou iedereen. Als we de Heere nog niet volgen. Als we de duivel nog volgen. Dat wil zeggen, als we hem nog gehoorzaam zijn. Als we nog luisteren naar zijn stem. Als we nog doen, jongelui, wat hij ons influistert. En dan probeert hij altijd de zonde wat minder erg voor te stellen dan ze is. Wat geeft dat nou? Kan je toch wel een keertje doen? En iedereen doet het. Waarom moet jij spelbreker zijn? En dan zegt de duivel eigenlijk, volg mij. En wie de duivel volgt, dat moet ik eerlijk met pijn in mijn hart ook zeggen, die komt bij de duivel. Die komt in de eeuwige rampzaligheid. En nou is er helemaal niemand die uit zichzelf de Heere wil volgen. Dat is ook een werkelijkheid. We zijn bij God vandaan gegaan. We zoeken hem niet. Er is niemand die God zoekt, ook niet tot een toe, ook Levi deed dat niet. Maar nu roept de Heere afkerige zondaren hem te volgen en hem te dienen. Niet maar één keer, maar telkens opnieuw. Elke keer, geliefde gemeente, wanneer we een preek horen, volg mij. Bevel van de Allerhoogste God. Keer de duivel toch de rug toe. Bekeert u tot mij. Verwacht het van mij alleen. Volg mij. Als je ziek wordt, dan roept de Heere ook, volg mij. Als je een ongeluk krijgt en je leven wordt gespaard, ook dan roept God, volg mij. Als de Heere heel veel goede dingen geeft, dan roept hij ook, volg mij. Want het zijn de goedertierheden des Heeren die tot bekering leiden. Als we horen van een sterfgeval, als we dat meemaken in de eigen familie of kennissenkring, dan roept de Heere, volg mij, word leerling van mij, volg mijn onderwijs, die lessen die wijs maken tot zaligheid, volg mij. Maar niemand wil dat toch? Zou God dan tegen de wil van zondaren in hen dwingen hem te volgen? Nee. Juist door die woorden volg mij gaat de Heer het hart bearbeiden. Liefde uitstorten in het binnenste. En dan wordt er een volgen geboren uit liefde gewillig. Ik heb die uitdrukking besproken op de catechisatie. Bijbelse uitdrukking, dat de Heere een zeer gewillig volk heeft op de dag van zijn heerkracht. Dus als hij zijn almacht betoont, dan verbreekt hij het harde hart, neemt hij het stenen hart weg en schenkt een vlezen hart. De Heilige Geest past dat woord toe in zondagsharten, volg mij. En hij opstaande volgde hem. Dat is nou het wonder. Had hij zelf niet gezocht. Hij voelde zich thuis in dat tolhuis hoor. Zo voelt een mens zich thuis in de zonde. Hij denkt dat hij vrij is in die gevangenis waarin hij zit. Maar de Heere gaat roepen en werken. Niemand kan dat tegenhouden. De duivel niet, de wereld niet. Je zondige hart niet. De Heere bekeert, werkt het ware zaligmakende geloof, om te gaan geloven, dat je totaal verloren ligt in jezelf, dat er van jezelf helemaal niets bij kan om zalig te worden, om te gaan geloven, dat er nu wel een zaligheid is, in die dierbare borg en zaligmaker. Wat een wonder! Zo geroepen en zo bearbeid te mogen worden, zo onderwezen te mogen worden. Maar daar komt commentaar op. Veroordeling, dat is onze tweede gedachte. En het geschiedde, vers 15, als hij aanzat in deszelfs huis, dus in dat huis van Levi, dat ook vele tollenaren en zondaren aanzaten met Jezus en zijn discipelen. Levi heeft een maaltijd klaargemaakt, een soort afscheidsmaaltijd, want hij ging alles verlaten, zo staat er in een andere evangelie, zijn werkkring verlaten, die tollenaren met wie hij bevriend was verlaten. Alles is anders geworden in zijn leven. Dat is nou de waarachtige bekering. Tegenover alle dingen anders gaan staan, tegenover God, die recht heeft op ons leven. Tegenover je naaste, bewogenheid gaan kennen met de naaste. Weten we het nog, jongens en meisjes, die hoofdman over 100, 14 dagen geleden over gepreekt. Die had liefde tot het volk van de Joden, dat de synagoge betaald. En liefde tot zijn knecht, zijn slaaf. Een slaaf was maar een ding in die tijd. Liefde. Wel, die grote maaltijd spreekt van liefde. Daar was niet alleen de Heere Jezus genodigd met zijn discipelen, maar ook vele tollenaren en zondaren. Die man had gezien, Levi, dat hij vast zat in de zonde, vastgeklonken aan het geld, maar nu losgemaakt door God, door zijn almacht, gunde hij dat ook aan anderen. Daarom zoveel tollenaren en zondaren uitgenodigd om aan de maaltijd aan te zitten, om daar te vertellen wat er gebeurd was in zijn hart en leven, en om hen daar ook in aanraking te brengen met de zaligmaker en zijn discipelen. Daar komt commentaar op. Veroordeling zelfs van de fariseeën en de schriftgeleerden. En de schriftgeleerden, vers 16. En de fariseeën, ziende hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot zijn discipelen, dus niet eens tot de Heere Jezus zelf, maar ze gaan spreken tegen de discipelen, wat is het dat hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt? Vijandig waren zij in hun hart. En hoe kwam dat nou toch? Wel, de diepste oorzaak ligt hier, dat die fariseeën en schriftgeleerden helemaal niet beleefden zondaren te zijn. Als je nou echt ontdekt wordt aan je zonde, dan zie je de onreinheid van binnen, of niet? Want dan kan je wel netjes leven. Dan ga je misschien helemaal nooit naar een bar toe. Dat kan gebeuren, hoor. Je drinkt nooit te veel alcohol. Je hebt nog nooit echt gestolen. Een nette jongen, net meisje, valt niks op aan te merken. Maar als God je laat zien wie je bent, dan beleef je van binnen hoe onrein dat je bent. De wet is voorgelezen. Dan gebruikt God de wet om je te ontdekken. Dan ben jij een afgodendienaar. Waarom? Omdat je eigen ik centraal stond. Je zocht je eigen belang. Je diende God niet. Dan ben je een afgodendienaar. En als je hart stiekem uitgaat naar dingen die niet van jezelf zijn en je denkt, ik zou dat zo wel mee willen nemen uit de winkel, dan ben je toch een dief. Als je roddelt over anderen, dat is ook overtreding van Gods wet. Gij zult geen valse getuigenis spreken. Hebben we het gezien, geliefde gemeente? Hebben we beleefd met ons hart? Als de Heer net de zondaren ontdekt, dan ga je al het kwaad inleven dat anderen hebben uitgeleefd, echt waar. Ben je geen haar beter dan de grootste zondaren in Nederland en de grootste wetsovertreder op Urk. Echt niet. En dat kenden nou die fariseeën en die schriftgeleerden niet. En daarom zo'n vijandschap tegen de zaligmaker, die vijandschap, daar is ook al van voren gelezen uit het voorafgaande, ook daar is kort geleden een preek over gehouden. Toen de Heere sprak van vergeving van zonden, noemden ze dat godslastering, die geraakte ze zonden werden vergeven. En dan wijst de Heere hen terecht. Hij weet wat er omgaat in hun hart. Wat overdenkt gij deze dingen in uw harten? Wat is lichter, wat is gemakkelijker te zeggen tot de geraakte? De zonden zijn u vergeven. Of te zeggen, sta op en neem uw beddeken op en wandel. En dan geneest de Heere hem. Doch opdat ge moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft om de zonden op de aarde te vergeven, zeide hij tot de geraakte, ik zeg u, sta op en neem uw beddeken op en ga heen naar uw huis. En dat gebeurt. Die geraakte wordt genezen en terstond stond hij op en het beddeken opgenomen hebbende ging hij uit in aller tegenwoordigheid. Hadden ze meegemaakt. Kort tevoren. En toch volhard in hun vijandschap. Omdat ze geen ontdekking kenden. Omdat ze hun verlorenheid nog nooit hadden gezien. Dat was nou de oorzaak. Ik heb ook wel eens mensen gesproken, nette kerkmensen. En die hadden meegemaakt dat iemand die een grote zondaar was, die echt het kwaad had uitgeleefd, bekeerd werd door God. En weet je wat net de kerkmensen toen tegen me zeiden, kan u dat nou begrijpen, dominee? Ik zit al 40 jaar in de kerk en met mij is het nog nooit gebeurd. Hoe komt dat? Daar komt zo'n opmerking vandaan. Dan mis je ontdekking. Dan mis je schuldbeleving. En als dat nou zo is, smeek dan. Heere, ontdek mij aan mijzelf. Leer mij zien hoe dwaas en hoe zondig en hoe verloren dat ik ben. Opdat ik u nodig mag krijgen. Die verlossing nodig mag krijgen. Die alleen te vinden is in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Veroordeling van de zijde van de fariseeën en de schriftgeleerden. Wat is het dat hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt? Calvijn die schrijft in zijn verklaring. Eigenlijk probeerden de fariseeën en de schriftgeleerden de discipelen los te maken van de Heer Jezus. Wil je leerling zijn en volgeling zijn van zo'n leraar, van zo'n meester, die met tollenaren en zondaren omgaat, die aanzit met hen, kom naar ons, volg ons onderwijs. Maar dan gaat de Heere zelf spreken. En hij gaat die beschuldigende woorden van de fariseeën en de schriftgeleerden weerleggen. Dat is onze derde gedachte. Verdediging. En Jezus dat horende, zeide tot hen, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering, zondaars. Die het leren bij God vandaan. Ik kan niet bestaan voor God. Maar die ook leren dat er veel vergeving is. En daar gaan we van zingen, tweede vers van Psalm 130. zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan, onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Ondertussen zal er gecollecteerd worden, de Heere zegene u en uw gaven. De zaligmaker gaat een voorbeeld gebruiken. Daaruit wordt duidelijk dat het helemaal niet verkeerd is of zondig is wat hij doet. En dat voorbeeld kunnen jullie ook, jongens en meisjes, best begrijpen. Wanneer ga je naar een dokter toe? Nou, als je oorpijn hebt, vreselijke buikpijn, of een andere ziekte hebt, dan ga je naar de dokter. Je laat je onderzoeken. Dan kan hij geneesmiddelen voorschrijven of een behandeling. En dan kun je beter worden als de Heere alles zegent. Wat dan gedaan wordt. Maar als je nou denkt dat je gezond bent. Als je niks mankeert. Ga je toch zomaar niet naar de dokter toe. Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig. De dokter niet nodig. Maar die ziek zijn. En dan noemt de Heer Jezus zichzelf de geneesheer van ziel en lichaam beide. Denk maar aan die geraakte, dat is u voorgelezen. De zonden werden hem vergeven en zijn verlamming werd weggenomen. Dus Christus is de medicijnmeester, de zaligmaker van ziel en lichaam beide. En als je nou ziek bent, dan hebben we de dokter nodig. Eigenlijk hebben we de Heere nodig. Die wijsheid moet geven aan de arts. En de medicijnen moet zegenen. En als we nou een zieke ziel hebben. Een onreine ziel. Een zondige ziel. Een melaatse ziel. Dan heb je de zaligmaker nodig. Die sprak tot die melaatse, ik wil, word gereinigd. Alleen bij hem is reiniging te vinden. Dus het is helemaal niet verkeerd dat de zaligmaker tot leven heeft gesproken. Volg mij. En u aanzit met die vele tollenaren en zondaren. Die hebben hem juist nodig. Die kunnen alleen door hem gezaligd worden. Van hun verlorenheid verlost worden. Alleen bij hem is vergeving te vinden. Alleen bij hem is verzoening, want zijn bloed dat reinigt van alle zonden. Hij gaat betalen voor al de zonde en schuld der zijnen. Voor grote zondaren en zondaressen. Ook al leven ze voor de buitenkant netjes. Hij tot zonde gemaakt. Geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. Onder het oordeel, onder de vloek van de wet. Om voor vloekwaardigen zegen en vergeving te verdienen. En dan zien we juist aan Levi. Dat het is voor grote zondaren en zondaressen. Dat vinden we telkens in de Bijbel. Denk eens aan Rahab uit Jericho. Nou, daar zou je ook niet graag mee bevriend zijn, nietwaar? Daar zou je ook met een boog omheen lopen, zo'n overspelige vrouw. En Levi, daar wil ik ook niet bevriend mee zijn. Dat was de opvatting onder het volk der Joden. En juist deze wordt geroepen. Volg mij. En hij verliet alles. En volgde hem. De Heer is meegekomen in die roepstem. En ook die andere tollenaren en zondaren hebben datzelfde nodig als Levi. En dat hebben we nou allemaal nodig. En wat betekent het nou dat de Heer Jezus zegt: ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering, rechtvaardigen. Niemand is toch rechtvaardig? Hoe kan dat hier nu staan, rechtvaardigen? Wat zou dat betekenen, jongens en meisjes? Rechtvaardigen. Dat betekent, het zijn mensen die denken dat ze rechtvaardig zijn. Die denken dat het wel in orde is. Die fariseeën en die schriftgeleerden, ja, die waren natuurlijk veel beter dan die tollenaren en die zondaren. Denk maar aan die tollenaar en de fariseeën die beide baden in de tempel. Die fariseeën stond zichzelf te verheerlijken. Ik dank u dat ik niet ben als die tollenaar en andere zondaren. En hij beroemde zich op zijn wetsgetrouwheid en wetsvervulling. Nog nooit zichzelf als een wetsovertreder leren kennen. En dat kan vandaag nog. Dat we diep in ons hart neerzien op zondaren en zondaressen. Die zich te buiten zijn gegaan aan ongerechtigheid. Zoals bij mij gelukkig niet hoor. Dat heb ik nog nooit gedaan. Nog nooit dronken geweest. Nog nooit ontrouw geweest buiten mijn huwelijk. Maar hoe is het nou van binnen? De wet veroordeelt mij, u en jullie. We zijn allemaal wetsovertreders. En dan markeren we echt alles. Kijk, als je naar een dokter gaat en je hebt oorpijn, dan vraagt die man misschien of die vrouw: heb je nog meer klachten? Ja, ik heb eigenlijk ook wel een zeer been. Nog meer klachten? Nee hoor, verder niet. Als God ons ontdekt, dan mankeren wij alles. Dan hebben we onze ogen misbruikt. Gezondigd met onze oren van alles gehoord wat niet deugt en wat zondig is. Onze tong misbruikt, geroddeld, gelogen. Onze handen misbruikt om zondige dingen te doen. En onze voeten misbruikt om naar zondige plaatsen te gaan. Onze ziel misbruikt om te denken aan de zonde. Of om groot te denken van jezelf. Ik ben beter dan die en dan die. Alleen maar voor de vorm naar de kerk gegaan. Nog nooit beleefd zondaar te zijn. Maar als God je gaat onderzoeken, wordt alles blootgelegd hoor. God ziet meer dan de allerbeste scan die gemaakt kan worden in het ziekenhuis. Daar kan zelfs een dokter nog wat over het hoofd zien, een klein plekje. Maar de Heere ziet niets over het hoofd. En hij maakt bekend met al onze zonden, met al onze ongerechtigheden. En hij roept het vanmorgen tot zondaren: volg mij. En wat zou het erg zijn als we al die roepstemmen die de Heere uit laat gaan naast ons neerleggen en naast ons neer blijven leggen. Daar heeft Levi over geschreven. Matthäus, dat evangelie schreef hij immers. En dan lezen we in het 11e hoofdstuk. Toen begon hij de steden in welke zijn krachten meest geschied waren te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden. Verwijten. Waarom niet geluisterd? Waarom doorgegaan? Wee u Chorazijn, wee u Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Maar geen bekering onder Israël. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan uw lieden. Wel het woord gehoord. Niet in Tyrus en Sidon, heidense steden. En ook in Capernaum. En gij Capernaum. Waar die tollenaar dus ook geroepen was, Levi, gij Capernaum. Dat tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. De zaligmaker spreekt over de hel. Moeten we ook doen. Al is dat met huiver en ontzetting, geliefde gemeente. Want ik gun dat echt niemand. Ik gun u allemaal. Dat u de zaligheid zult ontvangen uit genade om niet alleen door het werk van Christus. Want zo in Sodom die krachten waren geschied die in u geschied zijn. Het zou tot op de huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u, het zal het land van Sodom verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u. Wee u, Capernaum. Zal het ook gezegd moeten worden, wee u, Urk. Elke zondag het woord gehoord, volg mij. En toch doorgegaan op de brede weg. Bekeert u toch, want waarom zoudt gij sterven? En in die oproep komt de Heer mee. Net als in die oproep, volg mij. Door die woorden heen verbreekt hij zondaarsharten. En dan ben je dan nog zo zondig. Bij de Heere is verlossing te vinden. Al ben je nog zo verloren in jezelf. Al heb je nou nog zoveel kwaad gedaan. En dat is nou het rijke evangelie. Wat vanmorgen doorklinkt. Er is doen aan. Omdat God zich ontfermt over zondaren en zondaressen. Omdat Jezus de zaligmaker is. Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En zo zullen verlorenen behouden worden. Ontdekt aan zichzelf. Aan hun verlorenheid. De eigen gerechtigheid, tot om zelfs fariseeën en schriftgeleerden zullen gezaligd worden. Zijn ook zondaren. Die heeft de Heere ook eerlijk behandeld. Wit gepleisterde graven, zo zei hij. Dus u bent dood. Dood in de zonden en de misdaden. En ook van hen heeft de Heere er toegebracht. Klein en groot in de genade. De Heere zal toebrengen. Zal leiden door zijn raad. En opnemen in heerlijkheid. Is dat nou geen rijke troost? Zoek toch dat ene nodige geliefde gemeente. Zoekt de Heere. Terwijl hij te vinden is. Roept hem aan. Terwijl hij daarbij is. En laat u niet weerhouden door de zonden die u gedaan hebt. Geloof de duivel niet die zegt, kan wel veranderen, maar niet voor u en niet voor jou. Je hebt te veel kwaad gedaan. Maar luister naar het woord van God. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ook moedig dank voor alles wat u gaf. In spreken en luisteren. In zingen en begeleiden. In het geven van onze gaven. Wil het zondig en gebrekvolle genadig vergeven. Zegen het werk van de zondagsschool. Breng vanmiddag weer bijeen. Dat smeken we. Uit genade. Om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het 12e vers van Psalm 81. Opent uw mond het 12e vers van Psalm 81. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.